geliefden in de Heer Jezus Christus. De prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 2. En ik lees u daar alleen nog uit voor het eerste gedeelte van vers 23. Johannes 2, het eerste gedeelte van vers 23. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha. Tot zover. Wij schrijven hierboven Jezus te Jeruzalem. Wij letten op tempeldienst, liefdedienst, offerdienst. Jezus te Jeruzalem. Wij letten op tempeldienst, liefdedienst, offerdienst. De Heer Jezus is meerdere malen in de tempel geweest op het Pascha. Van de dagen van zijn jeugd af is hij daar gekomen op de feesten en ook wel op andere tijden. Johannes verhaalt ons ook hier een gebeurtenis die plaats heeft gevonden in de tempel. Terwijl Jezus te Jeruzalem was. De evangelisten melden nog wel een tempelreiniging. Maar degene die denken dat dat dezelfde is, die zijn toch wel in de war. Wij vinden duidelijk sprake in de evangelie dat Jezus Christus tweemaal in zulke gebeurtenis bij zulke gelegenheid de tempel heeft gereinigd. Bij deze tempelreiniging waar we hier van lezen, wil ik een ogenblik met u stilstaan. De tempel is het hart eigenlijk van de dienst van God. Dat weten wij hoeveel. We hebben ervan gezongen. Een David eraan gelegen was om een huis voor de Heere te bouwen. En hoewel hij alleen de voorbereidingen voor dat huis heeft getroffen, zijn zoon Salomo zou dat huis inderdaad bouwen, toch kun je merken dat zijn leven daardoor getekend is geweest. Een rustplaats voor de Heere. Nou bedoelde hij met rustplaats geen slaapplaats, maar hij bedoelde een plaats waar de Heere zijn nabijheid en zijn heerlijkheid zou concentreren. Daarin merk je iets van het verlangen dat aan het eind der tijden volmaakt vervuld zal worden, ziet de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen, en hij zal hun God zijn, en zij zullen hem tot een volk zijn. Dat is het verlangen van het leven. Van het levende geloof. Dat hij altijd zou willen blijven met zijn genade, met zijn gemeenschap. Zo is het eigenlijk nu nog. Want waar de Heer het hart vertroost door zijn woord en geest, daar komt ook weer de honger naar zijn gemeenschap, telkens weer. Niet dat wij dat zelf kunnen maken, maar het overvalt ons als het ware. Opeens de constatering, die ook vrucht is van het werk van de Heilige Geest. De constatering dat wij zo ver bij hem vandaan zijn. En dat in één ogenblik het hart vol is van verdriet. Wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? Zo is er altijd door de kracht van de Heilige Geest telkens opnieuw de begeerte dat hij bij ons zou willen wonen. En de naam van de nieuwe stad luidt daarom ook: de Heere is aldaar. En nu heeft David zo verlangd dat de Heere in Jeruzalem een vaste plaats zou willen innemen, om de liefelijkheden van die tempel te mogen aanschouwen en zijn goedertierenheid te mogen loven en prijzen. En daarom heeft hij gezongen dat hij geen rust had eer dat hij een huis zou hebben en bouwen voor de Heer. Al heeft de Heer dan in zijn leven, wat het tabernakel betreft, de ark betreft, in een tent gewoond, toch het verlangen was er: ik woon in een zederen huis. Zal dan die tent, die vergankelijke tent, die verplaatsbare tent, zal dat dan het huis voor de Heer zijn? Nee. En daarom was hij zo blij toen hij ook bij het volk iets merkte die vrijwillig zoveel gaven om dat huis van de Heere te mogen bouwen. Maar ondertussen merk je ook, dat hebben we ook uit de reden van Stefanus gehoord, hoewel dat verlangen een goed verlangen is dat de Heere bij ons wil bewonen, toch, wij kunnen nooit God binden aan een plaats. De Allerhoogste woont niet in een huis met handen gemaakt. Woonde de Heere dan niet tussen de cherubim? Jawel. Maar kijk, je moet dat aanvoelen, dat wonen. Dat is niet zoals bij een aartsvorst die op een bepaalde plaats een troon heeft staan. Maar het is iets van de levende tegenwoordigheid van zijn genade en van zijn ontferming die zich uitstrekt en die zich verheerlijkt in de harten van zondaren. Hij woont bij de verslagenen van hart. En bij degene die voor zijn woord beven. En zodra wij als een soort automatisme de Heere God verbinden en vastbinden aan een gebouw, hier hebben wij God, zoals zoveel mensen dat doen, en het ons allemaal eigen is om God als het ware in een gebouw, geestelijk of letterlijk, om God daarin op te sluiten, dan komt het woord: de hemel is mij een troon, de aarde is mij een voetbank van mijn voeten. Waar is dat huis dat jullie voor mij zouden bouwen? Hemel en aarde kan hem niet bevatten. Dus door het hele woord van God heen loopt de lijn. Het was goed dat er een tabernakel was. Het was ook goed, iets minder goed zou ik bijna zeggen, dat er een tempel kwam. Een tempel, een vaste plaats. Maar het was toch goed. Maar eigenlijk was het een roepen daarom dat God in onze harten wilde wonen. bij zijn gemeente. Ook al zouden de stenen uit de muur vallen, dat hij bij ons, in ons, wilde wonen. Nou raakt de mens overal aan gewend. In de tijd dat de Heer Jezus leefde, was er een heleboel veranderd. Dat was al lang zo. De mensen dachten er geen eens meer aan. Het hoorde gewoon zo. Wat? Wel, dat in die tempeldienst, dat daar ook als het ware een onderdeel bij was gekomen van kopen en verkopen. De mensen waren wat dat betreft, zeg maar, ja, zij zochten de makkelijkste weg. Effectiviteit moet effectief zijn. Het moet nuttig zijn. Zoals je dat in onze tijd ook zo heel sterk hebt. Alles wordt bijna daarna beoordeeld van. Kan het niet beter? Kan het niet vlugger? Kan het niet goedkoper? Nou ja, dat is dan in wereldse zaken. Dat doen die grote bedrijven zoals de Philips en de Unilever. Die zijn altijd bezig om er meer uit te halen. En daar lopen de mensen met de klokjes rond. En daar komt de werkbegeleider en die zegt, meneer, als je nou dit krukje hier neerhangt, dan hoef je niet zo te doen, maar dan doe je maar zo. Dat scheelt weer een stukje. Dat is weer een onderdeeltje van een seconde. En als het klaar is, dan, als je dan eens in plaats van zo neer te leggen, dat je het zo neerlegt. Zo wordt er gewerkt. Ja, ik denk dat dat ook een stukje is van de, ja, van de vloek misschien wel die in de arbeid openbaar komt. Nou ja, dus in de wereld. Maar weet je wat die mensen nou in Israël gedaan hadden? Die zeiden, ach, als je nou wat wil geven aan God, nou dat was al verkeerd, want uiteindelijk geeft de Heere alles. Wij geven van de Heere, want de Heere gaf het offer op het altaar. Je kunt wel zeggen, die koeien, die schapen, die zijn van mij, maar in principe zijn ze van de Heer. Dan zeiden ze, het is toch eigenlijk onzin. Als je nou in Bethlehem of in Nazareth of weet ik waar woont, dat je daar zo'n beest mee naar Jeruzalem sjouwt, met een touwtje. Komt toch op hetzelfde neer als je er in Jeruzalem heen koopt. En zo was het met geld ook. In de tempel, als je de tempelbelasting, je had een tempelbelasting, als je die belasting moest betalen, die moest je met een bepaalde munt betalen. Niet met die moderne muntstukjes uit de Romeinse tijd, maar met de echte Syrische munt moest je betalen. Dus je moest je gewone geld als het ware inwisselen bij de wisselaars. En dan kreeg je daar die officieel voor de tempel erkende munten voor, waar je je belasting mee kon betalen. Dan zei ze, dat hoef je toch niet thuis te doen, dat kun je toch net zo goed in de kerk doen. Even je geld wisselen. En waar een zekere vraag is, daar is ook een aanbod. En als er een aanbod is, dan is er een vraag. En als er een vraag is, is er een aanbod. Dat is allemaal op elkaar afgestemd. Wij hebben daar psychologen voor nodig enzovoorts. Maar dat gaat ook min of meer automatisch in het leven zo. Je schept de vragen Je scherpt het aanbod en omgekeerd. Dat betekende dat er een levendige handel in Jeruzalem ontstaan was. En niet alleen zo in de wijde stad, maar op het grote tempelplein, de grote voorhof. Daar stonden koeien, schapen van goede en minder goede kwaliteit voor 25 gulden en voor 30 gulden en een hele beste voor 40 gulden. Daar stonden schapen. Daar kon je ook, als je heel arm was, voor een paar centjes een wat duiven kopen voor het offeren. Zoals Jozef en Maria een paar duifjes hebben geofferd. En daar zaten achter tafeltjes, zaten daar die wisselaars die de mensen hun munten innamen en daar echte officiële tempelmunten voor teruggaven. En daar ook weer wat aan verdienden. Een soort bankjes in het klein. Nou, je begrijpt de levendigheid van de Oosterling en ook de Israëliet kennende, dat daar een enorme drukte was op die voorhof. Dat daar geboden werd en dat daar handje geklapt werd. Het leek wel een veemarkt bij ogenblikken, als het druk was. En buiten de tempel stonden weer de verkopers met hun vee, die de voorraad steeds maar aanvulden. Dat was me een geschreeuw. Het ging effectief. Je hoefde niet centralisatie. Je hoefde niet helemaal, weet ik waar vandaan, met zo'n beest op weg naar Jeruzalem. Maar toch, als je daar nou eens over nadenkt, wat is dan die tempeldienst verwaterd? En als het maar lang genoeg duurt, dat je er allemaal aan gewend bent, heb je er geen eens erg meer in. Ik denk dat zulke mensen, Godvrezenden, dat die er ook geen erg meer in gehad hebben. Dat was gewoon. Zo kan er iets in de kerk groeien en een vast recht verkrijgen, dat niemand er meer over denkt. Dat is heel gewoon. Die koeien en die schapen en die duiven en die geldwisselaars, dat hoort er toch bij, dat is toch allemaal voor de Heere. Maar ze hebben er helemaal geen erg in. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Ik weet wel, dat is niet opgehouden. God gaat door. Maar je moet er eens even aan denken, als die mensen met hun os of met hun schaap, hun lam, met hun munten die ze hadden gewisseld thuis, die ze opgespaard hadden in een pot. Daar zit een stukje leven aan verbonden. Dat kan. Als jij op reis moet met zo'n os en met zo'n ezel, dan is dat een zekere tijd waarin je moet zorgen, moet denken, moet overnachten, voor je os zorgen, voor je schaapje zorgen en noem maar op. Dan ga je daar langs zere wegen, langs die oude bekende plaatsen waar David ook met zijn schaapjes vertoefde in het veld. Nou weet ik wel dat God daar niet aan gebonden is, want de Heere God die kan overal dwars doorheen. Maar je bent het wel met mij eens, dat vaak, hoe efficiënter alles wordt, dat het daarom nog niet altijd beter is. Al wordt het makkelijker. Want je kunt je toch voorstellen dat op zo'n reis, die niet altijd even gemakkelijk was, en waar het beest wel eens tegenspattelde als die zo'n rit moest maken naar Jeruzalem te voet, dat er wel eens een ogenblik geweest is dat die oude woorden gingen leven: wil toch niet stug gelijk een paard of een muilezel weer streven. Of een os kent zijn bezitter en een ezel de kribbe zijn heer. Maar mijn volk kent mij niet. Israël verstaat niet. Of misschien zelfs wel brandofferen. Nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Heer, ik geef het met liefde aan uw tempeldienst. Maar, ach. Het is niet genoeg, heren. Vergeef mijn schuld, mijn weerspannig overtreden. De jacht, de vreselijke jacht waar wij allemaal een tik van hebben, die brengt ons niet zoveel goed. En zo gaat het met alles. Als wij met hoge snelheid door het landschap razen, dan zie je niet zoveel. Als wij gehaast, druk vervuld met zaken en transacties, in ons tuintje even staan, dan zie je de hamermeelers nog eens niet bloeien. Je ziet de krokusjes praktisch niet uit de grond komen. Je loopt soms in jezelf te praten van, ja, dan zal ik dat zus, dan zal ik zo, dit zal ik dat. Dat maar in de natuurlijke dingen. Maar wat denk je als de kerk nou bijvoorbeeld, er zijn geen koeien meer bij ons in de kerk, tenminste, die beesten die zijn er niet. Amos noemde ook die dames van Samaria koeien van Bazan, maar goed, dat is even wat anders. Maar wij hebben geen koeien en geen schapen en geen duiven in de kerk enzovoorts. We hebben een heel simpel een paar collectezakjes. Nou ja, niet zo storend. Maar dan moet je eens indenken dat de dienst uitgemaakt wordt door de politiek. De actuele gebeurtenissen. Wat er van de week allemaal is gebeurd. Welke partij wij moeten kiezen, aan welke kant we moeten staan, enzovoorts, enzovoorts. Is dat ook niet zoiets? Dat de dienst van de Heer, dat de kerkendienst eigenlijk wordt opgevuld met allerlei dingen die in feite weinig te maken hebben met de dienst van God. Kijk, wij kunnen aardig zeggen over die tempelreiniging natuurlijk, dat het toch wel wat was. Met al die bazaars en met al die toestanden in de kerk. Tjonge. Ja, maar vergeet niet, het kan ook op een heel andere manier. Als de prediking gevuld wordt met alles van deze tijd. De prediking, het woord, mag wel licht laten schijnen over deze tijd, maar het mag nooit opgaan in deze tijd, want het woord van God is boven de tijd. Het gaat er ver bovenuit. Het zijn de dingen die we niet zien, die eeuwig zijn. Het gaat over een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Het gaat over een reis. Niet naar Spanje, maar naar de eeuwigheid. Tempeldienst. Wat kan het ontaarden? Wat kan dat heel langzaam gaan, dat we er geen ergkans meer in hebben? En de Heer gaat heus wel door. om toe te brengen tot de gemeente die zalig worden zal. Maar daarom is het nog niet goed. En daarom kan het wel bedroevend zijn voor de Heere God, waar de kerkendienst al niet voor gebruikt kan worden. Nou, dan komen die mensen daar, de een die heeft gedacht 25 gulden en de ander 30 en die ander die neemt een hele dure, even betalen, hij pakt die kool op en hij brengt hem 25 meter lopen, zeg maar, of 30 of 40 en het beest wordt geslacht, slachtoffer. Is toch makkelijk? Alle gesjouw is overbodig. Ja. Maar spreekt er niet iets uit van ons ongeestelijke, verzakelijke denken? Komt het niet sterk uit, oh ja, dat doen we even dus, dat doen we even zo. Alsof God ook een soort handelaar is. Die zegt, heb ik gepast? Kom maar. Dat was de droef. Nu komt Jezus naar de tempel in Jeruzalem. Hij is het kind, de zoon van de Vader. Hij heeft gezegd tegen zijn vader en moeder: wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijn vaders? Hij is nu groot, een volwassen man. Hij is toegenomen in wijsheid en in genade en in kennis. Misschien dat hij er als kind geen eens erg in had, al die blatende koeien daar op het tempelplein. Maar hij is nu volwassen, de ambtsdrager van God, de profeet, priester en koning. Hij komt op het paasfeest. Het paasfeest. Het feest van de voorbijganger. Het feest van het bloed aan de posten van de deur. Het feest van de bittere saus en de ongezuurde broden. Het feest dat ze plechtig opstaan in hun huizen, hun lange gewaden omgorden. Dus staf in de hand om uit te trekken uit het land van de dienstbaarheid, van de dood. Het paasfeest, wat voor Jezus Christus betekent. Ik ben het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij is het kind van de Vader. Dat huis is van de Vader. Van dat huis heeft de Vader gezegd, daar wil ik in wonen. Uit genade wil ik daar mijn gunsten betonen. Amen. In dat huis wil ik ze verder wijzen, doorverwijzen naar hem die komen zal. Daar komt dan het kind in zijn eigen huis. De man komt in het huis van zijn eigen vader. En hij ziet hij alles wat gebeurt. Hij ziet die handelaren, hij hoort dat geschreeuw. Hij hoort al die eedzweringen die erbij te pas komen bij het goud van de tempel. En bij het altaar en noem maar op. En opeens overvalt hem. Nou nee, dat mag ik niet zeggen. Dat kun je van ons wel zeggen. Overvalt hem. Maar opeens is bij hem die bewustheid. Die levende bewustheid. O Vader. Waar zijn ze mee bezig? Waar zijn ze mee bezig, die mensen? Vreselijk. Wat een ellende. Wat een lawaai. Wat een wereld. Lijkt wel de kermis, lijkt het wel. En het grijpt
hem diep in zijn hart. Houdt hij het kind aan huis? Dat zijn plaatsen om daar te zijn. In principe zijn de dingen van zijn vader. En nou ziet hij de dingen van kerkmensen. Hij ziet de dingen van kerkmensen die geen kruimeltje besef hebben dat ze in de kerk zijn. Het is tot op het laatste moment, terwijl de ene met zijn koe wegloopt, staat de ander nog te loven en te bieden. En dan die intense droefenis. Dat vaders huis een beestenstal geworden is. Dat er geen grijntje gedachtenis is. Dat stil, eerbiedig, om te aanschouwen de liefelijkheden van God in zijn tempel. En te onderzoeken de verborgenheden van zijn dienst. Het is niet uw liefde dienst, heeft mij nog nooit verdroten. Het is alleen maar geschreeuw, ontwijding, ontheiliging. En dan komt er met die droefenis van dat echte kind, komt er ook toorn. Toorn. Ja, maar die toorn is een toorn uit liefde. Besef dat wel, uit liefde. Ik bedoel, mensen gooien bommen en die kunnen zo bovenop een kerk gooien en op een tempel en dan is het in één klap gebeurd, dat is niet uit liefde. Dat is uit oorlogs. Idee. Vernietigingsidee. Maar Jezus toorn is liefde. Liefde tot de Vader. Liefde tot zijn dienst. En ik zou ook willen zeggen, liefde tot dat stelletje handelaars. Dat daar zit en schreef en maar aan doet. Hij pakt wat van die touwen waar ze die beesten mee vastbinden of waar ze mee vaststaan en paaltjes en zo. Hij, overal liggen wel touwtjes en hij knoopt ze aan elkaar. Hij maakt er een geestel van. En dan begint zijn liefdedienst. Hij pakt die geestel en hij gaat er naartoe. Hij drijft ze uit de tempel, de schapen en de ossen. Hij pakt die potten met wisselgeld en die keert die ondersteboven. En die tafeltjes waar die mensen achter zitten, die gooit hij omver. Het is rinkelde kinkel daar op de vloer. Overal rolt alles heen. En die koeien gaan blatend, vloeiend naar buiten. En de schapen blatend erachteraan. En de eigenaars, de verkopers en de kopers ook. Er staat niet of dat hij ze echt geslagen heeft met die geestel in hun gezicht of zo, of nee, dat staat er niet, dat kun je niet vinden. Het is een dreiging, een heilige dreiging uit liefde. Zo is er nog nooit gegezeld op de aarde. Ik kan me niet indenken dat er zo wel eens gegezeld is. Nou, misschien een vader die zijn zoon een klap geeft uit liefde. Maar dat even buiten beschouwing gelaten. Zouden jullie in die grote mensenwereld voorbeelden kunnen vinden om zo uit liefde de touwtjes in handen te nemen? Uit liefde. vanwege dat lieve huis, die lieve dienst van God. De dienst van die heilige Vader in de hemel, waar David naar heeft mogen smachten als een hert naar de waterstromen. Dat nou echt liefde. Dat vind je niet veel in deze wereld. Van haat, van macht, wellust. Daar wordt gedreigd en desnoods geslagen. Met bommen en granaten. Met allerlei boze en vuile wapens. Dat is in deze wereld. Maar Jezus Christus als die lieve zaligmaker handelt uit liefde. Hij zegt niet, nou ja, vooruit maar. Nee, dat niet. Helemaal niet. Het is niet iets van de verkeerde manier van zacht zijn. Voordat de ontaarde tempel leven. Nee, dat niet. Maar de achtergrond van zijn hele doel, van zijn drijven, als hij die scheef in het rond staat, is de verterende liefde. Want er staat in Psalm 69, de discipelen hebben zich dat herinnerd. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. En er staat achter de smaadheden dergenen die u smaden, zijn op mij gevallen. Het is opeens door hem geëigend. Hij heeft het gevoel, die last, die smaad voor God in de hemel, die zich ontfermt over ellendigen, over armen, over doodschuldigen. Het lijkt er gewoon niet meer op. Het is een koehandel geworden. En dat is een liefende toren als het ware. Dat hij de hele zaak voor zich uit drijft. We staan hier voor een wonderbaarlijke gebeurtenis. Je zou ook kunnen spreken van een tempelwonder. Want waarom is er niemand die één woord durft te zeggen? Waarom zijn al die schrijvers opeens stil? Waarom is er de tempelpolitie niet die hem beetgrijpt en hem boeit en hem naar buiten brengt? Want het is toch ook hun zaak? Er staat niks van in. Ik denk dat er zo'n uitstraling van deze zoon van de Vader is uitgegaan. Dat ze, al gaan ze morgen weer door hoor, maar dat ze op dit moment niks kunnen. Niks kunnen. Jullie hebben het huis van mijn Vader tot een koophandel gemaakt. En het zou een huis van gebed zijn. Een huis van ingetogenheid. Een huis van inkeer. Dat was de bedoeling. In dat huis daar wordt gezongen, hoor, hoe een voeteling pleit. Reinig mij, heren, met hysop. Zo zal ik rein zijn van grote overtredingen. Liefde. Als er één is die de kerkje dienst, die de eredienst heeft lief gehad, dan is het onze Heer en zaligmaker. En dat is de kern van dit gedeelte. Uit die liefdedienst moet hij met de geest op zwaar. Terwijl er die niet één, denk ik, bloedig verwond ze gaan. De koeien schamen zich voor de mensen. En de mensen met hoogrode kleur van innerlijke emotie. Omdat ze niet tegen de waarheid op kunnen. Ze voelen dat het waar is. Daar gaat iets van uit. Het is hier niet een of andere dronken kerel die. Of een of andere punker die high is. En die daar eens even de zaak op stelte komt zetten. Maar het is die man. In wiens ogen ze lezen de heilige liefde tot Vaders huis en de ijver die hem verteert. Ten slotte, we hebben gehoord tempeldienst, liefdedienst,
offer dient. Die mensen zijn allemaal weg, gevlucht. Maar, och, allemaal niet, maar ze komen al gauw bij hem en ze zeggen: welk teken doet u? Wie geeft u die bevoegdheid? Waar haalt u dat gezag vandaan? Ze geloofden wel, als de Messias komen zou, ja, die heeft recht van spreken, ook in de tempel. Hij is de Heer van de kerk. Zo dachten ze. Maar ja, daar heeft hij niks mee te maken. Daarom vragen ze hem: legitimeer je eens. Waarom doe je dat? Wie geeft die opdracht jou? En dan zegt Jezus: breek deze tempel. En ik zal dezelfde in 3 dagen oprichten. Raadselspreuk, nou als dat nog gewend, denk aan de gelijkenis en andere raadselspreuken die je veel tegenkomt in de Bijbel. Een bepaalde manier van spreken met elkaar. Maar breek deze tempel. En in 3 dagen zou ik hem opbouwen. Wat een Messias. Wat een bewustzijn. Dan zeggen ze: wat? Herodes de Grote, die is eraan begonnen. Ik weet niet hoeveel jaar voor Christus, maar 14 of in de 30, maar nou ja, dat doet er niet zoveel toe, maar in die tijd is Herodes de Grote begonnen om die tempel, die tweede tempel, die na de ballingschap gebouwd is, om die te verfraaien en te restaureren. En die tempel was zo ontzettend mooi, als je die niet gezien had, dan had je niks gezien. Die moet je een keer zien van je leven. Zo'n mooie tempel. Het was één en al schittering, goud, prachtig mooi. Er was heel wat aan verband. 46 jaar zijn ze al bezig. En het is nog niet klaar. En wat wilt u dan? Zult gij die in 3 dagen oprichten? Maar ze begrepen het niet dat hij het zei van de tempel van zijn lichaam. Later dachten ze eraan, de discipelen, dat hij dat allemaal gezegd had. Offerdienst. Let op. De Heer Jezus, die kan wel een geestel nemen. En dat heeft hij ook gedaan. En die mensen eruit jagen van het voorplein. Die verkopers. En die handelaartjes. Dat kan niet wel. Maar is het genoeg? Is het daarmee in orde? Kun je zeggen, hè, dat is gebeurd. De reformatie heeft plaatsgevonden, hoor. Het tempelplein is weer schoon. Nee. Kun je niet zeggen. Want al lijkt het dan misschien bij ons en bij anderen niet op die Jeruzalemse tempel met dat volle, stinkende voorhof. Met al dat geschreeuw. In de aard zijn wij zulke mensen. In de aard zijn wij zulke efficiënte mensen. Maar er zijn mensen die er geen erg in hebben. In vaders dienst, in zijn huis, hebben er geen erg in. Jezus weet dat. Hoe het hem ook verdriet. Jezus zegt: breek deze tempel. Dat is het teken. Jezus weet dat die geestelingen die hij daar geeft, maar ja, het loopt goed af, voor hij slaat ze niet in hun gezicht met die striemen, met die touwtjes, met die knopen.
Als die zo doet, is dat genoeg. Dan moet het nou wijken. Maar Jezus weet, daar is de dienst niet mee te redden. Daar zijn die dienaars van God niet mee te redden. En die mensen die in de kerk komen, met al hun gedachten en met alles wat te beter gaat, daar zijn ze niet mee te redden. Reed deze tempel. Toen gaf Pilatus dan bevel dat men hem geestelen zou. En nou is het wel waar. Nou slaan ze en slaan ze. Ploegers hebben mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren diep getogen. Ze slaan met touwtjes met kleine propjes lood eraan. Slaan ze zijn rug kapot. Zie de mens offerdienst. Als er dan niet één is die weet wat betamelijk is. Als er dan niet één is die het offer op reine wijze aan God voorstelt. Hij. Zwaard ontwaak tegen mijn herder, tegen de man die mij metgezel is. Offerdienst, breek deze tempel. En ik zal hem oprichten. Als de tempel in Jeruzalem voor de vlakte gaat, dan staat er zo gauw geen tweede meer. Deze tempel. Dan zal ik zal in mijn ziel en lichaam, zal ik Gods tempel zijn. Zal ik de tempel zijn, zal ik het huis zijn van mijn vader. Als die aan stukken gaat, gaan wij aan stukken. En ieder die in hem gelooft, is door hem meegenomen. Dan worden al die handelaars en al die onverschillige mensen, die worden opgenomen in hem. En in Jeruzalem viert hij zijn Pascha. En hij zingt de lofzang. En hij zegt, de uur is nu gekomen. De ijver van het huis verteert hem van binnenuit. Eet hem op. Hij kent geen rust. Hij hijgt naar het einde, naar de vervulling, naar de afbraak, naar de dood, maar ook naar de opstanding. Ik zal hem oprichten. Ik zal het gebouw van Gods gunsten wijzen naar zijn gemaakt bestek, in eeuwigheid doen reizen. O geliefde, zo heeft Jezus Christus de ware offerdienst volbracht. Zo komt de boodschap tot ons, dat die Heere Jezus op het Pascha in Jeruzalem was, en geprofeteerd heeft, en geheerd heeft, en geofferd heeft, aangaande zichzelf. Hebben wij troost van nodig. Troost. Omdat wij het land en de kerk geen behoudenis hebben aangedaan. Omdat onze aard zo ellendig is. Zo uit de aarde aard. Wie heeft er een oog voor gekregen? En dan moet je niet alleen denken aan dat kind dat niet goed oplet. Die hoort ook eerbied te leren. In het huis van de Heere, maar nu innerlijk wij voor God. Wat hou je dan over? Eén man, één profeet, één priester, één koning, die het niet nodig heeft of iemand van hem zegt, dat heb je goed gedaan of dat heb je niet goed gedaan. Dat is helemaal niet nodig. Hij weet alles al. Maar hij gaat door van stad tot totdat hij aan het vervloekte hout gehangen is en begraven wordt en opstaat uit de doden als een levende tempel waar de Vader in woont voor eeuwig. Want de Vader zegt, in hem heb ik nou mijn welbehagen. Hij heeft mijn huis gebouwd. Hij heeft mijn dienst verricht. Daarom, geliefde gemeente, dat gij onze troost, Jezus Christus, die de tempel, die de liefde, die het offer heeft gered en gebracht. Amen.